Tweede mededelingen, gemeente. De eerste is dat volgende week in de morgendienst de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. En de tweede een herinnering aan de Bijbelkring van aanstaande dinsdag, die begint om 7:30. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Tweede en ook het derde vers van Psalm 65. willen luisteren naar het lezen van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 119 vers 3. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het boek van de psalmen, daarvan Psalm 130. We noemen u Psalm 130 als schriftlezing, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalm 130. Een lied aan Maalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid, En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de schriftlezing. We willen deze morgen met Gods hulp stilstaan bij een tweetal versen uit deze bekende psalm. Namelijk de versen 3 en 4 van psalm 130. Psalm 130, vers 3 en 4, waar we het woord van God en de tekst voor vanmorgen lezen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En bij deze woorden willen we ook onze Heidelberger catechismus lezen. Zondag 1, vraag en antwoord 2. Zondag 1, vraag en antwoord 2 van onze Heidelberger catechismus. Daar lezen we het volgende. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? En het antwoord zegt 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Tot zover onze catechismus. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Opnieuw brak een zondag aan, Heere, waarop u ons samenroept. En opnieuw zijn we samengekomen in uw huis. En onze vragen en vooral onze noden zijn dezelfde als op andere zondagen. Wil u dan, Heere, in ons midden zijn? Want alleen uw komst is het die ons heil kan bereiden. We smeken u. Of u ons dat wilt laten zien vanmorgen. Dat wij mensen zijn die heil nodig hebben. Dat wij zondaren zijn. Kom daartoe in ons midden, Heere, met de ontdekkende werking van uw Heilige Geest. Opdat wij beseffen hoe groot de kloof is tussen u en tussen ons. Hoe groot onze zonde en ellende zijn. Heere, bind zelf die nood op ons hart en laat het ons zien dat uw woord ons aanspreekt en toespreekt wanneer het wijst op die diepe werkelijkheid van schuld en ongerechtigheid. Laat ons niet over aan onszelf en geef dat we niet voortleven en doorleven zonder die indruk en zonder die krachtige werking van uw geest. Wil u geven, Heere, dat wij vernederd mogen worden en verbroken van hart, voor het eerst, maar ook opnieuw. We bidden u, wil u onze ogen openen voor dat grote van de verlossing, voor de noodzaak van dat werk van de Heere Jezus Christus, voor de noodzaak om hem te kennen. Wil u blinde ogen openen, bijzonder wanneer er onder ons zijn die met de vragen van hun hart tobben, geen licht hebben en misschien niet weten waar ze het zoeken moeten. Heere, open ogen voor de verlossing zoals die is in Christus Jezus. En zeg het tot mensen die het niet meer weten en waar geen licht te vinden is dat u heil kunt schenken. Wil u ook dankbaarheid leren? Want ook dat moet geleerd worden. Het is er van nature niet in ons hart. Hemelse lessen alleen kunnen het ons leren. O God, wil het uw kinderen niet onthouden. Dat zij uit u dankbaarheid mogen leren. En van u dankbaarheid mogen leren. En wil u geven dat ze ook in deze dingen steeds meer beseffen zonder mij kunt ge niets doen. Wil u dan zo, Heere, vanuit uw woord en door uw geest deze dingen die vanmorgen onze aandacht vragen, op ons hart binden, onszelf leren wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. Wil u geven dat het woord wat verkondigd mag worden over deze dingen duidelijk en helder mag zijn? En wil u het zelf toepassen aan ons hart, opdat we zien hoe nodig deze dingen zijn, maar ook op welke wijze u deze dingen leren wilt en onderwijs wilt geven? Wil u, o Heere, geven dat onderwijs ook vrucht mag dragen, wil doorwerken in ons leven, voor het eerst of opnieuw? We bidden u, wil u ons alles schenken wat nodig is, ook bij de bediening van uw woord. Open ons hart en open onze geest, opdat wij uw woord mogen brengen en dat het een woord mag zijn gesproken op de juiste tijd. Een woord wat gezegend mag worden door u. Ja, wil u zelf erin meekomen en de kracht van uw geest aan uw woord verbinden, opdat we het ervaren mogen dat u zelf in de prediking van het heilig evangelie u niet onbetuigd laat. We bidden u, Heere, denk aan ons allen, aan de gehele gemeente. Smeken u, wil u zijn met ouderen en met jongeren. Denk aan hen die hier zijn in de kerk, maar ook aan degenen die thuis zijn. Bijzonder ook aan hen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ons allen een zegen bereiden en geef dat uw woord zijn loop mag hebben onder ons allen. Smeken u, wil u bijzonder zijn met hen die bijzondere noden en moeite hebben. Dragen bijzonder de rouwdragenden aan u op. Heere, u hebt deze afgelopen week voor het eerst in dit pas begonnen jaar gesproken door de dood. Zuster de Boer Koster, die al geruime tijd ziek was, is op hoge leeftijd toch nog plotseling deze week weggenomen. En we dragen de gehele familie aan u op. Bijzonder hen beiden die haar deze laatste jaren zo liefdevol verzorgen mochten en voor wie de lege plaats bijzonder groot zal zijn. Heere, wil u de gehele familie, maar en bijzonder hen beiden, de troost van uw heilig woord schenken. En die lege plaats die groot zal zijn, met uzelf vervullen. Uw hulp en uw kracht schenken. En bijzonder ook wanneer morgen de begrafenis zal plaatsvinden. Alles wel maken met uzelf. Wil u ook deze roepstem die tot hen en tot ons allen komt zegenen. Heere, geef dat wij, zoals we hier in de kerk zitten of meeluisteren, door uw woord en door uw geest vermaand mogen worden, om nu het nog het heden van de genade is, u te zoeken en dat heil te zoeken wat alleen bij u te vinden is. Heere, geef dat we, ook wanneer we door de roepstemmen in ons leven worden opgeschrikt, dat dat iets uit mag werken in ons leven. We bidden van u, wil u zijn met allen die ziek zijn. We denken aan broeder Hollaar senior, die deze komende weken een behandeling zal ondergaan. Heere, wil u met hem zijn, ook als hij enige weken lang die behandeling in Rotterdam zal moeten ondergaan, wil u hem doorhelpen en sterken. Wil u ook geven dat die behandeling gezegend mag worden? En laat het zo mogen zijn dat hij samen met zijn vrouw en alle die hem lief zijn, bij u de kracht en de hulp mogen zoeken. Ja, wil zelf ook in deze omstandigheden in uw genade meekomen. We zeggen u naam ook dank voor de zegeningen die u geeft. Bijzonder mogen we deze morgen uw naam dank zeggen dat zuster Vink na geruime tijd van ziekte weer zover hersteld is dat ze voor het eerst met ons in de kerk mag zijn. U hebt haar willen sterken, door willen helpen en nieuwe krachten willen schenken. En het is goed om daar ook in uw huis uw naam voor te danken. We bidden u, Heere, wil u zelf haar, haar man en allen die haar lief zijn, de dankbaarheid in het hart schenken. En wil u ook verder kracht geven, wees haar nabij, ook voor de toekomst. Ook willen we uw naam dankzeggen dat de familie Vroegende Wij gisteren mocht gedenken dat ze 25 jaar de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Heere, u hebt in deze 25 jaar gedragen en gespaard, uw zegen geschonken in zo heel veel opzichten. En we zeggen uw naam dank voor uw goedheid. Wil u aan hen, aan de kinderen gedenken, ook voor de toekomst. Wil u sparen en dragen. En wil u geven dat uw genadewerk, dat heel bijzonder, ook in hun leven mag blijken. Denk aan hen in uw gunst, Heere. En wil u ook voor de toekomst hen nabij zijn met uw leiding en met uw hulp. Bovenal met uw gunst. Smeken u, wil u zo in alle omstandigheden, omstandigheden van moeite en verdriet, omstandigheden van blijdschap en dankbaarheid, ons alle gedenken. Wil u geven dat wat ook ons levenspad doorkruist, wat ook onze levensweg vergezelt, uw gunst en uw zegen ons niet onthouden wordt. Maar wil u ons leren wat nodig is, wat gekend moet worden op weg naar de eeuwigheid. Heere, wil dan zelf op ons neerzien, ook bijzonder deze morgen. En wil u uit uw genadewerk nog vele schatten ons laten zien. Verdiend is het niet. Wij moeten het ook vanmorgen belijden, dat bij ons aan alle kanten de schuld ons aan moet klagen. Ook de zonde van de week die weer voorbij ging. Heere, treed niet met ons in het gericht. Maar wil u in gunst op ons neerzien en de zware schuld verzoenen en in genade aan ons en aan onze kinderen denken. We vragen dat in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. We willen samen zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren, uit Psalm 130 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 130, vers 1 en 2. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Psalm 130, vers 1 en 2. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we psalm 116, het negende vers. Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd zoon. Gij slaakte mijn banden. Negende vers van psalm 116. Geliefde gemeente, in de profetieën van Hosea klaagt de Heere zelf: mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En we zouden de vraag kunnen stellen: wat betekenen deze woorden? Klaagt de Heere hier alleen maar over het gebrek van puur verstandelijke kennis van de waarheid van het woord van God? Ach, u weet denk ik dat het niet is. De kennis die het volk mist, is niet slechts wat verstandelijke kennis, want die was er in de dagen van Hosea nog wel. Maar de kennis die men mist is geestelijke kennis. Die kennis zou namelijk ook beschreven kunnen worden als de vreze des Heren. Want zo lezen we, omdat ze de vreze des Heren verworpen hebben, daarom hebben ze geen kennis. Dat zegt de profeet eigenlijk. Geestelijke kennis, dat misten ze in Hosea's dagen. En wat is nu die geestelijke kennis? Wat moeten we geestelijk weten om behouden te worden? Wel, daar geeft onze catechismus vanmorgen een antwoord op. Die geestelijke kennis die nodig is om gekend te worden voor de eeuwigheid is een drievoudige kennis. Het gaat erom in de eerste plaats dat we weten hoe groot onze zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe we van die zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik aan de Heere voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. En we willen daar vanmorgen met God zullen bij stilstaan. En we schrijven boven de preek vanmorgen de kennis van de drie stukken. Ten eerste de noodzaak van die kennis. We lezen namelijk hoeveel stukken zijn u nodig te weten. En ten tweede de inhoud van deze kennis. En dan gaat het met name over ellende, verlossing en dankbaarheid. De kennis van de drie stukken. Ten eerste de noodzaak van die kennis. En ten tweede de inhoud van deze kennis. We hebben een aantal weken nagedacht over die diepe eerste woorden van onze Heidelberger catechismus, de eerste vraag met dat eerste antwoord. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? En als we zo beschreven hebben vanuit de schriften wat die enige troost is, dan is het vanzelfsprekend eigenlijk dat nu de vraag aan de orde komt: maar hoe krijg ik nu deel aan die troost? Hoe leer ik die troost nu kennen? Daar is al iets over gezegd. In de eerste vraag en in het eerste antwoord. Maar het is goed dat die vraag, hoe krijg ik daar nu deel aan? Hoe leer ik die troost nu kennen? Dat die vraag ook uitdrukkelijk aan de orde komt. Hoe leer ik die troost kennen, waardoor ik wel getroost leef en eenmaal zalig zal sterven? Wel, zegt onze catechismus, die kennis van die troost, die valt uiteen in drie stukken. Ik moet leren kennen wat mijn ellende voor God is, de verlossing door God en de dankbaarheid aan God. Daarbij rijst meteen de vraag, is dat nu wel nodig om het zo te zeggen? Er zijn wat mensen die kritiek hebben op de Heidelberger catechismus, juist op dit punt, die drie stukken, is dat eigenlijk niet wat menselijke redenering, wat logisch denken, is dat wel bijbels? De Bijbel zegt toch eigenlijk één ding is nodig? En als we dan gaan lezen in hoe de apostelen preekten, dan ziet u toch niet dat ze gaan praten over drie stukken, maar zeggen: gelooft het evangelie en bekeert u? En juist vanuit die achtergrond Wordt nogal eens gezegd, ja, wat Ursinus hier schrijft in de Heidelberger, dat komt meer uit zijn redeneren dan uit het eenvoudig en klare getuigenis van het woord van God. Is het zo? Maar gemeente, die redenering die ik zo even aanhaalde is een heel gevaarlijke redenering. Want al is het zeker waar dat de Bijbel zegt één ding is nodig. En al is het ook waar dat de schriften juist in de prediking van de apostelen met nadruk zeggen dat dit ene nodige is bekering. Het is tegelijkertijd zo dat de bekering en de oproep tot het geloof in de Bijbel maar niet een leeg en voos iets is. Want dat geloof waar de apostelen van spreken, dat is kennis. Zo staat het in de Bijbel. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Geloof is kennis. En geloof is niet zomaar een godsdienstig gevoel of zomaar een godsdienstige kennis. Nee, er staat in de Bijbel heel duidelijk dat het ware geloof bepaalde kenmerken heeft, bepaalde kentekenen heeft. En we zouden kunnen zeggen, de simpelste, de eenvoudigste manier om te omschrijven wat nu dat ware geloof en die waarachtige bekering eigenlijk is, dat is de kennis van ellende, van verlossing en van dankbaarheid. Zo staat het in de Bijbel. Niet slechts een leeg woord, maar een heel duidelijk gevuld woord. Geloof. Het Bijbelse geloof, dat is kennis van ellende, van verlossing en van dankbaarheid. Misschien vraagt iemand, hoe bewijst u dat dan? Dat dat Bijbelse woord geloof en dat Bijbelse woord bekering in die drie stukken bestaat. Dan laten we maar iets aanstippen zonder volledig te zijn. Ursinus heeft die drie stukken gehaald, misschien weet u het, uit de brief aan de Romeinen. Niet zozeer uit een bijzondere tekst, als wel uit de drie thema's van de brief aan de Romeinen. In die dagen werd de brief aan de Romeinen vaak verdeeld in drie stukken. Hoofdstuk 1 tot en met 3, de kennis van de ellende. Hoofdstuk 4 tot en met 11, de kennis van de verlossing. Hoofdstuk 12 tot en met 16, de kennis van de dankbaarheid. Die grote indeling van de brief aan de Romeinen, dat is het grondpatroon geweest voor Ursinus, waardoor hij tot deze woorden gekomen is. En we zouden ook op teksten kunnen wijzen waar u de drie stukken heel duidelijk in vindt. Denk maar aan de woorden van onze tekst. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Daar hebt u de kennis van de ellende. Maar bij u is vergeving. Daar hebt u de kennis van de verlossing. Opdat ge gevreesd wordt, daar hebt u het leven der dankbaarheid. Of een andere tekst in de brief aan de Romeinen zelf, hoofdstuk 7 aan het slot. Daar zegt Paulus, ik ellendig mens. Daar hebt u de kennis van de ellende. Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Daar hebt u de roep om de verlossing. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Daar hebt u de dankbaarheid. En u zou ook kunnen denken aan heel veel geschiedenissen van het geestelijke leven of van bekeringen die in de Bijbel voorkomen. De bekering van een Paulus of van een oud-testamentisch koning als Manasse. En het zou niet moeilijk zijn om daar de drie stukken in aan te wijzen. En zo kunnen we toch tot de slotsom komen dat die drie stukken maar niet iets is wat gedachtenspinsels zouden zijn van de man die de catechismus schreef. Maar dat het gefundeerd is op het heilig woord van God. En dat het de schriftuurlijke kenmerken zijn van het ware geestelijke leven. Kennis van verlossing, van ellende, van verlossing en van dankbaarheid. En daarom is het ook noodzakelijk dat we die drie stukken kennen. Omdat de schrift het leert. Want alleen door de kennis van die drie stukken kunnen we de troost die het woord van God biedt en die in Christus Jezus te vinden is, leren kennen. Alleen zo kunnen we in die troost en in dat genadewerk van God delen. Anders niet. En dan moeten we er wel op letten dat het nodig is om drie stukken te kennen. Er staat niet, wat is u nodig om die troost te leren kennen? En dan wordt geantwoord, één stuk ellendekennis. Nee, het gaat om drie stukken. En die drie stukken zijn wel onderscheiden, daar zullen we straks wel meer over zeggen. Maar we kunnen ze niet losdenken van elkaar. Het wordt ook eigenlijk al in het woord stukken gezegd. Een stuk, dat is altijd een onderdeel. Maar een stuk, daar horen andere stukken bij. Het geheel is niet compleet, tenzij u al de stukken hebt. Zo is het ook in het geestelijke leven. Die stukken zijn wel onderscheiden, maar ze horen bij elkaar. Ze vormen samen één geheel. U mag ze niet van elkaar losmaken. En vandaar dat u altijd maar heel voorzichtig moet zijn met allerlei vreemdsoortige uitdrukkingen als het gaat over de drie stukken. Ik weet het. Er kunnen mensen zijn die diep geleid worden in de ellendekennis. Maar als er geestelijke kennis van de ellende is, dan zal er toch ook kennis van de verlossing en van de dankbaarheid komen. En daarom moet u maar heel voorzichtig zijn als u uitdrukkingen hoort, zoals ik het zelf een keer bij een begrafenis hoorde. Deze man kende meer van zijn ellende dan de gehele gemeente. Zo zei die predikant. Hij wist maar iets van de verlossing en helemaal niets van het derde stuk. Dat is onzin. Grote onzin. Als iemand werkelijk iets van zijn ellende leert kennen, dan zal er ook kennis komen, kennis zijn van die andere stukken. Er mag onderscheid zijn en verschil in de wijze waarop, maar de stukken horen bijeen. Het geestelijk leven is één. Één werk van God. En als God het ene werkt, werkt hij het andere ook. Wel onderscheiden, maar niet van elkaar los te maken. En dat ziet u ook in het leven van mensen die hun zonde leren kennen. Echte ellendekennis kan niet rusten in zichzelf. Als mensen zo heel lang en heel breed uit kunnen meten over de kennis van de ellende, en daar blijkbaar toch een zeker genoegen in hebben, dan is er iets radicaal fout. Geestelijke ellendekennis brengt naar de eenzaamheid, brengt op de knieën en leert vragen om verlossing. Leert smeken om verlossing. Kloppen aan de deur van Gods genade. O Heere, o werd mijn ziel door u gered. Als er werkelijk besef is van onze zonde voor God, dan is er ook een zoeken naar de genade, zoals die tollenaar in de tempel, die van verre stond en zijn zonde beleed. O God, ik ben de zondaar. Maar die tegelijkertijd hongerde naar genade. Wees mij de zondaar genadig. Echte ellendekennis maakt onrustig, drijft naar de verlossing en geeft geen rust in je hart. En wanneer er iets van de verlossing gezien wordt en iets ervaren wordt van het grote goed dat God aan verloren zondaren wil geven, dan zal er ook het verlangen zijn om voor de Heere te leven. Je hoort het mensen die God vrezen nogal eens zeggen: hoe zou ik eigenlijk niet moeten leven? Hoe zou ik eigenlijk niet moeten leven tot eer van de Heere? Ze voelen zich zo tekortschieten, zo schuldig, omdat ze niet leven zoals ze behoorden te leven. Ziet u, want waar geestelijke kennis van zonde en ellende is, daar is een verlangen naar verlossing, dat zeker. En een verlangen om tot de eer van de Here te leven. De drie stukken onderscheiden, maar ze horen bij elkaar. En van alle drie is het nodig dat we ze kennen. Dat we ze kennen persoonlijk, geestelijk. Is het ons gebed dat we deze dingen ook persoonlijk mogen leren? Heere, leer u me mijn ellende. Leer u me de verlossing. Leer u me de dankbaarheid. Is het ons gebed, die drievoudige kennis? Is het als een noodzaak gebonden op ons hart? Heere, dat zoek ik. Daar hongert en dorst mijn ziel naar. Vergeet het niet, gemeente. Buiten die geestelijke kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid is er geen leven. Is er alleen maar omkomen. Wat is dat dan, die geestelijke kennis van ellende, verlossing en van dankbaarheid? Ik heb al gezegd, die geestelijke kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid, dat hoort bij elkaar. Je mag de stukken niet losmaken van elkaar. En alle drie zijn ze nodig. Maar dat betekent niet dat er geen orde is. En de gewone orde is de orde zoals we die vinden in de Heidelberger Catechismus. Dat is ook de Bijbelse orde. We leren op de school van Gods geest, op de school van de schriften. Als God ons heel persoonlijk door zijn geest onderricht gaat geven, dan leren we onszelf kennen. En in de zelfkennis wordt het verlangen naar de verlossing geboren. Plaatsgemaakt voor de verlossing. En wanneer we iets van die verlossing mogen zien, dan zal ook ons hart ontvlammen in liefde en lof, in dankbaarheid. Wat is dan die kennis? Eerst iets over die kennis van het eerste stuk. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. U moet er maar in gedachten een streepje onder zetten. Onder het een vraag. Hoe moet het? Hoe groot is mijn zonde? Hoe moet ik verlost worden? Daarin hoort u iemand vragen die het niet weet. Die van het begin tot het einde, van A tot Z, onderwezen moet worden. En zo is het ook in het geestelijke leven. Voor God zijn we mensen die het niet weten. Die alleen maar een vraag overhouden. Heere, hoe moet het? Hoe is het? Hoe kan ik verlost worden? Dat betekent dat we al onze gedachten en theorieën eens een keer kwijt moeten raken. Het is goed, gemeente, als we een duidelijk inzicht hebben en een heldere kennis hebben van het woord van God en van de belijdenis. Bitter nodig, zeker vandaag. Het is goed als we een goed inzicht hebben in de manier waarop God mensen bekeert. Daar is zeker vandaag nogal wat onduidelijkheid over. Maar toch, ook al is het goed om verstandelijk met ons denken deze dingen te weten, er is altijd een gevaar als we het verstandelijk zo heel goed op een rij kunnen zetten en allemaal weten. Dat wij het gaan beredeneren. En dat we de Heere de weg gaan voorschrijven. Wel, zo mag het niet. En juist de ervaring in het leven van de genade is toch dit. Dat ik met al mijn kennis en met al mijn inzicht aan de weet kom dat ik eigenlijk toch nog niets weet. En dat die open vraag, de vraag van een verlegen hart, in mijn binnenste opkomt, Heere, hoe moet het? Hoe groot is mijn ellende? Ik kan een heleboel gezegd hebben over zonde en ellende. Maar als de Heere me laat zien hoe groot mijn zonde en ellende is, ja, dan weet ik het niet. Dan zeg ik, hoe groot is het, groter en dieper en breder en langer dan ik ooit beredeneerd had en ooit gedacht had. Want als ik als zondaar voor de Heere leer buigen en als de Heere me laat zien wie ik ben, dan weet ik het niet meer. Dan blijven alleen maar vragen over. Hoe groot is mijn zonde? Als we die vraag op ons in laten werken, dan moeten we één ding heel goed vasthouden. En dat is, dat als onze catechismus zegt, het eerste stuk is hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat betekent niet dat de catechismus er allereerst op aandringt dat wij een volledige kennis van onze zonde en ellende hebben voordat wij kennis van de verlossing krijgen. Want er is niet zoiets als een volledige kennis van zonde en ellende. U leert nooit in dit leven ten volle kennen hoe groot uw zonde en ellende zijn. Alle kennis in dit leven, zelfs van het meest geoefende kind van de Heere, is maar ten dele. Ik weet er maar iets van. Ook zondekennis is zeer ten dele. Als door een nevel. Ik zie er maar iets van. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, betekent niet dat ik dat volledig moet leren. Maar het betekent wel dat ik er door het werk van de Heilige Geest iets van ga zien. Hoe diep de kloof tussen God en mijn ziel is. Hoe verschrikkelijk de zonde is. Hoe God onterend de zonde is. Nee, die kennis is niet volkomen, is ten dele. Maar toch iets zien van wat het betekent schuldig te staan voor God, verloren te zijn vanwege de zonde. Dat wordt ook zo gezegd in de woorden van onze Heidelberger. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Het is niet zonder opzet dat het woord zonde hier voorop staat. Zonde, dat is schuld voor God. Dat wat de verwijdering tussen God en mijn hart veroorzaakt. En als gevolg van die zonde, de ellende. Al de ellende die er in de wereld is en die er in mijn leven is. De ellende dat deze wereld een gebroken wereld geworden is. De ellende van ziekte en van dood. Zonde met al zijn gevolgen. Kijk, vandaag wordt die volgorde vaak omgekeerd. Er wordt dan vaak gezegd dat je in deze wereld zoveel ellende tegenkomt. En over de zonde wordt vrijwel niet gesproken. Of, nou ja, het wordt zomaar terloops genoemd. Maar de ellende staat zwaar ingebeiteld in het leven van heel veel mensen. Juist die ellende van de wereld, die ellende van de levens van mensen, wordt vaak breed uitgemeten in allerlei bladen en vooral ook in allerlei boeken, ook in de literatuur. Er wordt soms heel rauw gesproken over de verwording van de maatschappij en over de angst en over de ellende die in de wereld heerst. En het is zeker nodig, gemeente, dat we daar niet aan voorbij leven. Aan de geweldige ellende die er zijn kan in de wereld en in mensenlevens. Maar als we het alleen maar hebben over de ellende. En misschien zelfs een heel scherp beeld kunnen tekenen van wat er allemaal te koop is en aan de hand is. Dan zijn we het voornaamste vergeten. De ellende staat niet op zichzelf. Die ellende is er niet zomaar. Op de bodem van alle vragen ligt der wereld zonder schuld. En dat is het wat de catechismus wil benadrukken. Kennis van de ellende, geestelijke kennis van de ellende, staat niet op zichzelf. Geestelijk inzicht in de ellende van deze wereld en in de ellende van mijn leven betekent persoonlijke kennis van zonde en schuld. En daar ontbreekt het vandaag zo aan. Daar hoort u niets over, of vrijwel niets. Want als we het alleen maar hebben over de ellende en hele tekeningen en uiteenzettingen gaan houden over wat er allemaal in de wereld te koop is, dan kunt u verbitterd raken en opstandig raken. Veel mensen zien het met de kerk en met de Bijbel niet meer zitten. Hoe kan er een God zijn die dit allemaal toelaat? Zoveel ellende in deze wereld, zoveel verschrikkelijks in mijn leven. Ach, we zijn een stap overgeslagen. We zijn meteen over de ellende gaan denken, over de gevolgen van de zonde. Maar de wortel van de ellende, de oorzaak, de bron die bij ons ligt, daar hebben we onze oren voor gestopt en onze ogen voor toegesloten. En vandaar die opstand en dat verzet. Want echte geestelijke ellendekennis begint met de erkenning van mijn zonde en de erkenning van mijn schuld. Vandaar dat het zo nodig is, als er misschien vanmorgen mensen in de kerk zitten met bitterheid en opstand in hun hart. En ons hart is zo bitter en zo opstandig. Bitter en opstandig omdat we het niet eens met de Here zijn. Omdat er vragen, ellende in ons leven gekomen is, die we eigenlijk niet plaatsen kunnen en eigenlijk niet willen. Daarom is zo nodig om te vragen, Here, geef me een onderworpen hart. En vooral, laat u me de bron van alle ellende zien. Leg u me, zei men vroeger vaak, mijn zonde op. Leer me mijn zonde kennen. Dat is nodig om te vragen om ontdekkend licht. Om de geestelijke kennis van zonde en ellende. Want als we onze zonde gaan kennen, dan gaan we ook de ellende in het rechte licht zien. Dan worden we zelf de zondaar. Dan gaan we het belijden. Heere, treed niet met uw knecht in het gericht. Want wie zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn? Het is nodig, die ellendekennis, die zondekennis, om zo zondaar voor God te worden. Om zo te gaan erkennen wie we zijn. Om te gaan erkennen dat het woord van God waar is. Dat wij inderdaad de schuldigen zijn en gezondigd hebben tegen al Gods geboden. Heere, leer me zo mijn zonde kennen, dat ik zondaar voor u word, schuldige voor u word. Kijk, en wanneer ik werkelijk zondaar voor God word, werkelijk ga zien dat ik een verloren zondaar ben die schuldig staat tegen al de geboden van God, dan klaagt alles me aan. Zonde en ellende, alles mijn schuld. Maar dan is er ook in het hart een diep verlangen dat de Heere zelf ingrijpt en mij van mijn zonde verlost. Er kan zoveel beschuldiging zijn dat we het belijden moeten, onwaardig, geen rechten, niet verdienen. We hebben de dood verdiend. En toch op de bodem van ons hart ligt het verlangen, Heere, zou u ondanks dat nog genade willen schenken? Dat ziet u bij die tollenaar niet. Hij beschuldigt zichzelf. Hij klaagt zichzelf aan. Hij zet zichzelf erbuiten. De zondaar die zijn ogen niet op durft te slaan. Maar toch wees mij genadig. Want echte ellendekennis maakt ons schuldig voor God. Maakt ons arm en verloren voor God. Maar drijft tegelijkertijd ook naar God. Smekend om onverdiende gunst en om onverdiende genade. Kijk, en daarom is het ook nodig dat die ellendekennis verdiept wordt in het leven van Gods kinderen. Want denk maar niet dat die ellendekennis ophoudt wanneer ik midden in mijn zonde en ellende iets van dat verlossende werk, van dat genadige werk van God ontvangen heb. Die ellendekennis gaat door in het leven van Gods kinderen. En juist vaak wanneer Gods kinderen ouder worden en meer geoefend worden in het geestelijke leven, komt er ook een toename van de kennis van de ellende en van de zonde. Dat stopt niet. Dat gaat door. Dat gaat door eigenlijk tot de laatste snik. En daarom kan het zo wel eens zijn dat je mensen ontmoet die de Heere vrezen, misschien van een hele jonge leeftijd af. En die zeggen, ik dacht vroeger dat ik iets wist van het boze van mijn hart. Van de schuilhoeken van mijn hart waar zoveel ongerechtigheid in woont. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik ga zien dat ik er toen nog maar iets van wist. Ik ga steeds dieper inleven dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dieper inleven onze zonde en ellende. Dat zijn doorgaande lessen die in het geestelijke leven nooit stoppen. Betekent dat dan dat het geestelijke leven een somber leven is? Een akelig leven? Altijd maar zonde en ellende? Het betekent wel, gemeente, dat er in het geestelijke leven altijd iets is van dat doorgaande werk van de ontdekking. En een verdriet over de zonde. Maar dat is het niet alleen. Zeker niet. Het is, zegt onze catechismus later, met het geestelijke leven zo, dat er aan de ene kant een droefheid is. En een afsterven van de oude mens. Maar ook aan de andere kant een vreugde. En een opstanding van de nieuwe mens. Waar is die vreugde dan te vinden? Wel, ik denk dat we daarvoor naar het tweede stuk moeten zien. Het stuk van de verlossing. Wat is nodig om gekend te worden? Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Opnieuw moet u maar op de kleine dingen letten. Van al mijn zonde en ellende moet ik verlost worden. Dat moet van mij afgenomen worden. Daar moet ik van bevrijd worden. En dan leest u het heel duidelijk in de catechismus. Van al mijn zonde en ellende moet ik verlost worden. U moet maar heel duidelijk zien, er staat hier niet. Ik moet weten dat ik straks bij het sterven naar de hemel mag. Ik zeg niet dat die vraag onbelangrijk is. Maar zo staat het hier niet. Kijk, daar zijn veel mensen soms mee bezig. Ik zou graag willen weten dat het bij het einde goed is. Is die vraag dan onbelangrijk? Nee, zeker niet. Maar als het werkelijk in ons leven gaat om zonde en genade, dan wordt de vraag dieper. Dan gaat het niet alleen maar, en ook niet in de eerste plaats, om de hemel. Dan gaat het erom dat ik in dit leven, van die zware last van mijn zonde, van al mijn zonde bevrijd worden. Iedere zonde is zo erg geworden, is zo'n last geworden, dat ik van al mijn zonde bevrijd wil worden, verlost wil worden. Kijk, daartoe gebruikt de Heere nu die kennis van zonde en ellende. Om ons daar te brengen, dat we nu van die zonde en die ellende verlost worden. God legt ons die zonde en die ellende op, zodat onze zonden ons aan gaan klagen, zodat we gaan zien wat zonde is, opdat we gaan verlangen naar de verlossing. Zo maakt de Heere plaats voor dat werk van de verlossing. En dan staat het weer, ook bij dit stuk zo, hoe ik van al die zonde en ellende verlost worden. Als je werkelijk voor de Heere leert buigen met je zonden en je schuld en een arm verloren zondaar voor God wordt, dan weet je niet hoe je van die schuld af kunt komen. Je hebt misschien wel veel gehoord over het werk van de verlossing en over de Heere Jezus Christus. Maar hoe krijg ik daar nou zelf deel aan? Ja, daar heb je goddelijk onderwijs voor nodig. Onderwijs door woord en geest. Hoe? Misschien hebt u het verhaal wel eens gehoord. Het staat te lezen in de levensgeschiedenis van Alexander Comrie. U weet wel, die heel bekende prediker uit een vorige eeuw. Alexander Comrie, die uit Schotland afkomstig was, heeft het meest van zijn leven hier in Holland doorgebracht en studeerde theologie in Groningen. En een van zijn professoren was de in die tijd heel bekende Antonie Driessen. Een man die al jarenlang studenten onderwees in de heilige Godgeleerdheid, zoals het toen genoemd werd. Hij had zelfs een boek geschreven. Misschien kunt u het in een zeldzame boekencollectie nog wel eens aantreffen. Met de titel Genade overwint. En Comrie schrijft dat hij op een gegeven ogenblik bij die professor moest wezen. En zoals het in die dagen was. Hij was aangediend en meisje wat de deur opendeed, dat zei, gaat u maar naar de studeerkamer van de professor. En de deur stond een beetje open. En hij wilde juist kloppen, toen hij half hardop die professor hoorde spreken. En hij luisterde wat nauwkeuriger. Hij hoorde dat die professor aan het bidden was. En wat bad die professor? Heere, ik weet dat er een weg ter verlossing is. Maak hem mij bekend. Verstandelijk wist hij het. Hij had er heel veel over gezegd en heel veel over geschreven. Maar op dat ogenblik moest hij belijden en toch weet ik er niets van. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paam ten leidsman strekken. Heere, ik weet dat er een weg van de verlossing is. Maak u hem aan mij bekend. Heb u dat ook wel eens gebeden? Misschien niet met diezelfde woorden, dat hoeft ook niet. Het gaat om de zaak. Heere, ik weet dat er verlossing is. Ik weet dat er een Heere Jezus Christus is. Ik weet dat er beloften zijn van heil en zaligheid. Maar maak u dat aan mij bekend. Pas het toe aan mijn hart. Want vergeten we het niet. Het gaat niet om een verstandelijke kennis. Het gaat niet om wat inzicht. Het gaat om de persoonlijke, bevindelijke kennis van dat werk van de verlossing. Kijk, en dat wordt ook zo heel nodig. Als we gaan zien hoe arm, hoe blind, hoe dwaas, hoe schuldig, hoe verloren we zijn. Heere, maak ook aan mij die verlossing bekend. En hoe maakt God die verlossing bekend? De Heere maakt de verlossing bekend aan het hart door zijn woord en door zijn geest. Die verlossing wordt bekendgemaakt als het evangelie aan het hart wordt verklaard en toegepast. Als de beloften opengaan. En daarin is meteen ook gezegd dat wanneer de Heere die verlossing bekend gaat maken, gaat leren hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word, dat daar ook voortgang in is. Ook in het stuk van de verlossing komen Gods kinderen niet uitgeleerd. Het is niet zo dat je eerst bij wijze van spreken een klas doorlopen moet van de ellende. En dan ga je over naar de klas van de verlossing. En als je die helemaal doorlopen hebt, dan kom je in de klas van de dankbaarheid. Zo is het niet. Als God in ons leven begint te werken, dan komen we nooit uit die klas van de ellende. Daar blijven we in. Daar worden we steeds dieper in onderwezen. En als we iets van de verlossing uit het woord en door de geest hebben geleerd, dan is daar voortgang in die verlossing. Daar is een toename in het kennen van de verlossing. We gaan zien dat er verlossing is, een weg ontsloten is. We gaan zien dat die weg ontsloten is in die dierbare borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En het geloof gaat steeds meer in hem zien. In zijn namen, in zijn ambten, in zijn staten. Steeds meer. Toename is er, zegt de apostel Paulus, in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Kijk, dat is het wat de Heere gaat leren in het stuk van de verlossing. En dat is het wat de harten van zijn kinderen nodig hebben en waar ze naar verlangen. Om dieper onderwijs te ontvangen in dat stuk van de verlossing. Dat ik mag weten van al mijn zonde en ellende verlost te zijn. Niet slechts een hoop, een verwachting, een uitzicht. Maar dat ik het mag weten. Daar gaat het om. Verlost te worden van al mijn zonde en ellende. En dan het derde, wat daar zo bij hoort. Hoe ik gode aan God voor zulk een verlossing dankbaar zal zijn. Wat is dankbaarheid? Dankbaarheid, laat ik dat met nadruk zeggen, is maar niet een gevoel. Tuurlijk gaat het niet buiten het gevoel om, dat is wat anders. Maar dankbaarheid is maar niet een dankbaar gevoel, een blij gevoel. Dankbaarheid is dat ik leef tot eer van God. Zult u dat nooit vergeten? Vaak wordt zo goedkoop over de dankbaarheid gesproken. Zo heel smal, alsof het maar een blij gevoel is. En als je dan een blij gevoel hebt, dan ben je een blijmoedig christen, zoals vandaag in veel kringen gezegd wordt. Maar daar gaat het in wezen niet om. De Bijbelse dankbaarheid is dat ik leef tot eer van God. Gode dankbaar zijn, leven tot eer van hem die mij uit zo grote nood en dood verlost heeft. Kijk, en ook die dankbaarheid, die moet geleerd worden. Hoe? Weer die open vraag. Hoe moet dat? Die dankbaarheid is niet een vrucht die groeit op de eigen akker van ons leven. Dat is soms wel eens gedacht. Dan wordt gezegd, wel kijk, de Heere die zaligt zondaren, die redt ze uit de nood en uit de dood van hun leven. En dan moeten zij dankbaar zijn. God verlost, dat is het werk van God. De dankbaarheid, dat is het werk van de christen. Nu is het wel zo dat die dankbaarheid roeping is. Dankt God in alles, dat staat er als een bevel. Maar Gods kinderen leren ook precies wat de catechismus hier zegt. Hoe moet dat nu? Leven tot eer van God. Hoe moet dat nu? Gode voor zulke genadegaven dankbaar zijn. Daar hebben ze goddelijk onderwijs voor nodig. Daar hebben ze de leiding van de geest voor nodig. Daar hebben ze het woord van God voor nodig. Hoe moet dat? Is dat uw vraag geworden, kind van God? Want ook dat is een zaak die juist veel uit moet drijven tot het gebed. Je hoort wel eens mensen, ik heb het zo net aangestipt, die de Heere vrezen en die veel klagen over het feit dat ze zo weinig tot eer van God leven. En dat er zo weinig van hen uitgaat. En ik denk dat er vandaag wel reden is voor die klacht, niet? Maar is er bij die klacht dan ook het levend gebed? Heere, wil u dat veranderen? Het gebed wat hier verwoord wordt in dit deel van onze catechismus. Heere, wil u me leren hoe ik leven mag tot eer van u? Wil u me gebruiken? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Want eerlijk gemeente, als dat gebed er niet bij is, dan is die klacht maar een dode klacht hoor. En een erge oppervlakkige klacht. Dan kunnen we het er zo goed in uithouden. Dat we zo weinig leven tot eer van God. Maar als de dingen leven. Dan klaag je niet alleen over het feit dat er zoveel dorheid en dodigheid is. Dan wordt dat toch ook een zaak van het gebed niet. Hoe ik tot eer van mijn schepper. Hoe ik tot eer van mijn koning mag leven. Dan wordt dat ook het zoeken en het verlangen van mijn hart. En dan ga ik het steeds meer leren. Dat het bij mij niet te vinden is. Uit mij geen vruchten van dankbaarheid voortkomen. Dan ga ik het steeds meer leren. Zonder mij, zonder die grote koning, kan ik niets doen. Maar dan heb ik hem steeds meer nodig. Ook in de dingen van de dankbaarheid. En dan heeft de Heere zelf de weg gewezen. Hoe dat zijn kerk leven moet. En hoe dat zijn volk dankbaar moet zijn. Hoe dat moet. Hoe moet dat dan? Wel, in afhankelijkheid van hem. Die zelf zijn woord gegeven heeft en zijn wet gegeven heeft. Want die wet is het richtsnoer van de dankbaarheid. De wet is meer, dat hopen we de volgende week te zien. Maar die wet is voor Gods kinderen het richtsnoer van de dankbaarheid. Hoe moet ik God dankbaar zijn? Daarvoor heeft de Heere zijn wet gegeven. En daarvoor wil de Heere door zijn wet onderwijzen. Leren hoe ze wandelen moeten. En die wet, het richtsnoer van de dankbaarheid, houdt God aan zijn kinderen voor. Dan zien ze vaak in het licht van die wet wat er aan vlekken en zonden en schuld overblijft in hun leven. Maar ze krijgen die wet ook hartelijk lief. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. Die geboden zijn niet zwaar. Weet u waarom dat is? Omdat de liefde in hun hart is uitgestort. Dat is het geheim van de dankbaarheid. De liefde in het hart is uitgestort. En als de liefde van God in je hart is uitgestort, dan krijg je God lief, Christus lief, zijn dag lief, zijn werken lief, zijn wet lief. En wanneer je die wet lief krijgt, dan zal er ook een verlangen in het hart zijn om bij de wet en naar de wet te leven. Dat is de dankbaarheid. Leven uit de liefde. Leven bij de wet. En dan altijd weer zo. Dat dat niet van onszelf uitgaat. Want je leert bij jezelf zijn er geen vruchten van dankbaarheid en liefde. Die kunnen alleen van God komen. Maar toch. God stort de liefde uit in het hart. Niet één keer, maar hij wil dat telkens opnieuw doen. En wanneer God doortrekt en doorwerkt in je leven met zijn liefde, dan krijg je die wet lief en het woord lief. Dan ga je leven tot zijn eer. Niet omdat dat uit ons voortkomt. Maar omdat God het hart vernieuwt en bewerkt. Omdat God de liefde uitgiet en doorwerkt met die liefde in het leven. Wat is nodig? Als u in donker leeft, u die de Heere vreest, dat u vraagt om de liefde. De liefde die het hardste hart verbreekt, die het dikste donker opdoet klaren. En die torre donkere levens tot eer van God doet leven. In dankbaarheid voor het grote heil dat Hij geschonken heeft. En dan is het ook zo wanneer het over de dankbaarheid gaat. Dat ook die dankbaarheid iets is waar je nooit in uitgeleerd komt. Dat die wet van God iets is waar je nooit in uitgeleerd komt. Steeds meer ga je verstaan wat die wet betekent. Steeds dieper beseffen dat het van ons uit onmogelijk is om die wet te houden. En toch steeds meer die wet lief krijgen. Uw geboden zijn niet zwaar. Want die wet, heeft iemand gezegd, die wet van God, die was in het Oude Testament verborgen in de ark, dat weet u. Daar lag die wet op de bodem van de ark. Onder het verzoendeksel. Onder het bloed wat elk jaar op dat verzoendeksel gesprengd werd. Zo leert Gods volk de wet lief krijgen. Een wet onder het bloed. Ze zien de wet als door een waas, als door een mist van bloed. Een wet verheerlijkt en vervuld door de Heere Jezus Christus. En ze zeggen, Heere, leer u het me. O God van zaligheden. O God, die in Christus Jezus uw liefde en uw bloed gaf. Om in de wegen van die wet te wandelen. Dat is een zalig leven. Een goed leven. Een dankbaar leven. Wanneer we uit de liefde bij de wet leven mogen. En door het bloed van Christus heen als het ware. Die wet lief mogen krijgen. Om die kennis gaat het, gemeente. U begrijpt, we hebben het maar aangeduid. De catechismus gaat er zelf ook heel diep en heel ver op in de volgende zondag. Maar de vraag komt heel tenslotte dringend tot ons. Is het ons om deze kennis te doen? Bezitten we iets van deze kennis? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Vergeet het niet. Dat dit de weg is door de schriften getekend om getroost te leven en zalig te sterven. Het gaat om deze geestelijke kennis. En als we die kennis missen, dan komen we om. Vergeet het niet. Het kan niet om een misschientje. Of het zal misschien wel meevallen. Want dan valt het niet mee. Het gaat om deze gegronde kennis. Zoek het toch. Heere, leer u het me. Dat geloof, die drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Want als ik dit mag kennen. Dan alleen zal ik die troost ervaren en verstaan. Dat ik met lichaam en ziel niet meer voor eigen rekening leef. Maar mijn getrouwe zaligmaker eigen ben. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Is daartoe de weg. God geven. Dat we met deze dingen veel bezig mogen zijn. Biddend om die drievoudige, welgegronde kennis. Amen. dankzegging en gebed. Tot u, o Heere, komen wij aan het einde van deze dienst. Om uw naam eerbiedig te erkennen voor alles wat u gegeven hebt. Heere, wil u geven dat wij persoonlijk in die kennis mogen delen. Leer ons vragen om open ogen, ogen door u geopend, opdat we gaan zien ellende, verlossing en dankbaarheid. Wil u zelf het woord naprediken en geven dat we erover na mogen denken, ja, dat we het voor uw aangezicht mogen brengen wat we vanmorgen gehoord hebben, biddend of u ook persoonlijk uw zegen over het woord aan ons hart wilt schenken. En breng ons vanavond weer bijeen als we na hopen te denken over een van de wonderen van de Heere Jezus Christus. Heere, wil ook dan uw zegen schenken, we vragen het. Terwijl we uw naam dank zeggen voor al het goede wat u gaf om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen licht van zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.